Goedenavond allemaal, welkom op deze Bijbellezing. Ik stel voor dat we gaan zingen, Psalm 60 vers 2. Psalm 60, het tweede vers. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw gestrenge wraak, maar nu hebt gij een heilbanier tot roem van uw geducht. Bestier, dat is bestuur, hen die u vrezen opdoen steken. Psalm 60 en daarvan het tweede vers. Laten we samen bidden om een zegen over deze avond. Laten wij bidden. Heren, op deze avond zoeken wij uw aangezicht. Nu u ons hier hebt gebracht. Deze doordeweekse avond, een moment van afzondering. Waarin we samen mogen luisteren naar uw woord. Te midden van een wereld die in rep en roer is op zoveel punten en zoveel manieren. Als fundamenten wankelen. Als de onzekerheid er is. De angst soms wel lijkt te regeren. En dan mogen we hier samen zijn en luisteren naar die boodschap van zoveel eeuwen terug. Waarin het en waardoorheen het klinkt dat u het bent die regeert. Die de wereldgeschiedenis in uw hand hebt. En die machtig is en wijs. En dat was toen een boodschap voor de ballingen. Meegevoerd door de vijand in ballingschap. Maar dat is ook een boodschap voor vandaag. Voor de christelijke gemeente. Vreemdelingen en bijwoners op deze wereld. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. En Heer, wat kan het ook in ons leven stormen? Heel persoonlijk in de dingen die gebeuren. Wat kan het ook stormen wanneer we zien op ons land en volk dat steeds meer ontkerkelijk? Wat kan het stormen wanneer we zien op deze wereld? Waar zoveel dingen gebeuren, die bloed uit duizend wonden. En nochtans, daarin is de boodschap van toen ook de boodschap van vandaag, want u bent eeuwig dezelfde. En daarom bidden we, Heren, geef dat onze harten vanavond geopend worden door de kracht van uw geest. Dat we werkelijk geloven mogen, zien mogen. Niet met onze natuurlijke ogen, maar met de ogen van het geloof. Op u, de drie enige God, de God van hemel en aarde, die zelfs de dromen van heidense koningen leidt. Ja, heren, alle dingen zijn in uw hand. Wil ons dan zo ook leiden deze avond. En geef dat het voor ons niet tot schrik zal zijn, maar juist tot verwondering. En wanneer het ons tot schrik is, omdat we nog steeds vijandig tegenover u staan, laat het ons tot verootmoediging brengen. En tot een toevlucht nemen tot u. Als die God die zo vol van barmhartigheid en genade is dat u uw eigen enig geboren zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar ook na ontvangen genade steeds weer. Heren, wat kunnen we wankelen en wat kan het donker zijn en wat kunnen we verward zijn. Juist wanneer het oog van u afdwaalt naar zoveel dingen om ons heen of naar onszelf. Wanneer we de vastigheid van ons leven, de vastigheid van ons zijn, in andere dingen zoeken dan u. Breng ons steeds weer terug, houd ons klein en dicht bij u. Heere, zegen ons zo, in persoonlijke omstandigheden waarin we gekomen zijn. U weet wat we nodig hebben. En leid ons, door uw woord en geest, om Jezus wil alleen. Amen. Daniël 2... Het is nogal een lang hoofdstuk, dus ik wil het niet helemaal lezen. We lezen eerst de eerste 19 versen. En vervolgens vanaf vers 36 tot met 45. De geschiedenis is verder al bekend. En als we vanavond de geschiedenis doorgaan, dan zal ik ook wel verwijzen naar de teksten die er staan in Daniël 2. Dus dan kunnen we dat alsnog meelezen. Allereerst lezen we de eerste 19 versen van Daniël 2 en daarna lezen we verder in vers 36. En we lezen Gods woord daar als volgt. In het tweede jaar nu van het koninkrijk van Nebukadnezar droomde Nebukadnezar dromen. Daarvan werd zijn geest verslagen en zijn slaap werd in hem gebroken. Toen zei de koning dat men roepen zou de tovenaars en de sterrenkijkers en de guichelaars en de galdeeën om de koning zijn dromen te kennen te geven. Zij nu kwamen en stonden voor het aangezicht van de koning. En de koning zei tot hem, ik heb een droom gedroomd en mijn geest is ontsteld om die droom te weten. Toen spraken de galdeeën tot de koning in het Syrisch, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. En de koning antwoordde en zei tot de galdeeën, de zaak is mij ontgaan. Indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt, gij zult in stukken gehouden worden, en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien gij de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen. Zij antwoordde ten tweede male en zeiden, de koning zegt zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zei, ik weet vast dat gij de tijd uitkoopt, terwijl gij ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien gij mij die droom niet te kennen geeft, uw vonnis is eenerlei. Daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, totdat de tijd veranderen. Daarom, zeg mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. De Galdeeën antwoordden voor de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die het woord van de koning zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning, grote of heerser, die zulke een zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of galdeeën. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven, dan de goden welke woning bij het vlees niet is. Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen en zei dat men al de wijzen te Babel zou ombrengen. Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniël en zijn metgezellen om gedood te worden. Toen bracht Daniël een raad en een oordeel in aan Arioch, de overste van de trawanten van de koning, die uitgetogen was om de wijzen van Babel te doden. Hij antwoordde en zei tot Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom zou de wet van de koning van koningswegen zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniël de zaak te kennen. En Daniel ging in en verzocht van de koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij de koning de uitlegging te kennen gaf. Toen ging Daniel naar zijn huis en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen, Hanania, Misaël en Azaria te kennen, opdat zij van de God van de hemel barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniel de God van de hemel. En dan volgt dan nog een lofzang van Daniel. En uiteindelijk dat Daniel naar de koning gaat en de droom zegt en daarna zijn uitleg. En dat begint in vers 36. En die droom van dat gouden hoofd enzovoort, tot met die voeten van ijzer en van leem. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u een koninkrijk macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten van het veld en de vogels van de hemel in uw hand gegeven. En heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt het gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een andere, derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. Het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En gij hebt gezien dat de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer zijn. Dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, terwijlke aanzien gij gezien hebt, het ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, ten dele van ijzer en ten dele leem. Dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En gij hebt gezien, en dat gij gezien hebt, het ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. En het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 39 vers 4 en vers 5. Psalm 39 vers 4 gaat niet de mens als in een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. En ook vers 5, nu dan, o Heer, wat is dat ik verwacht, mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39 vers 4 en vers 5. Daniël 2. Ik wil dat hoofdstuk, hoewel het zo lang is, toch in één keer doen. Geschiedenis hoort bij elkaar. Je zou er wel meerdere keren een bijbellezing over kunnen houden. Maar wat het beeld betreft en die vier rijken, dat komt nog uitgebreid terug in Daniël 7 en in Daniël 8. Dus daar zal ik wel iets aandacht aan besteden vanavond, maar dat komt uiteindelijk dan weer uitgebreid terug. Dus dat laat ik iets liggen. Boven de serie staat hoop te midden van vervreemding en vijandschap. En voor vanavond dan vastheid in onzekerheid. Vastheid in onzekerheid. Nebukadnezar, we hebben het gelezen met elkaar, die droomt. En het brengt alles aan het wankelen. Daniël krijgt het bericht dat hij gedood zal worden. En het brengt aan het wankelen, of toch niet? Het is een boodschap voor de ballingen. De ballingen hier in Babel. Waar alles wankelt, het hele wereldbeeld wankelt. We hebben het erover gehad. De vraag, regeert God wel of regeert nu toch de macht van de boze? En juist deze droom en wat er omheen gebeurt is zo'n heldere boodschap wat er werkelijk gaande is. Wanneer fundamenten wankelen. Wat doen we dan en waarin bestaat en waaruit bestaat onze vastigheid? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond centraal staat voor toen. Maar ook voor nu, voor ons. Hoofdstuk 2, een bijzonder hoofdstuk, omdat het de eerste paar versen zijn in het Hebreeuws geschreven. En vanaf 2 vers 4b, het antwoord van de Galdeeën in het Syrisch, wordt het boek Daniël geschreven in het Aramees tot en met hoofdstuk 7 vers 28. En het is wat moeilijk te duiden waarom dat precies is. Misschien om de geschiedenissen juist ook ten opzichte van de heidenvolkeren meer bekendheid te geven. En de uitleg daarvan juist een boodschap is voor het volk van Israël. Maar hoe het ook zij, een boze droom voor Nebukadnezar. En zo'n droom dat hij wakker ligt. In het tweede jaar van het koninkrijk van Nebukadnezar droomde hij dromen. En zijn geest werd verslagen. Hij werd zeer mismoedig. Hij zag het niet meer. Hij wist het niet meer. En zijn slaap week van hem. Het maakt hem in ieder geval zeer angstig. En hij roept de wijzen bij hem, de guichelaars, de tovenaars, sterrenkijkers, de galdeeën. En hij zegt tegen hen wel, ik heb gedroomd en zeg mij de uitleg van die droom. En niet alleen de uitleg, maar ook de droom zelf. Want de vraag van vers 4 van de galdeeën is te verwachten. O koning, leef in eeuwigheid, zeg u krijgt de droom en dan zullen wij de uitleg te kennen geven. En de koning antwoordt dan en zegt, ja, de zaak is mij ontgaan, indien gij mij de droom en zijn uitlegging bekend maakt, zult u niet bekend maakt, zult u in stukken gehouden worden. Dat is nogal vergaan. En het blijkt daaruit dat Nebukadnezar echt zeer ontzet. Het is voor hem van groot belang dat hij echt de werkelijkheid en de echte goede uitleg van die droom ontvangt. Het maakt hem bang, het maakt hem onzeker, heel zijn wereld wankelt. Wat heeft dit te betekenen? Hij voelt blijkbaar wel ergens aan dat het iets heeft te zeggen voor zijn koningschap en voor zijn rijk. En hij zegt, zeg mij de droom en ook de uitleg. En de grote vraag uiteindelijk is natuurlijk, is Nebukadnezar echt de droom vergeten of niet? En daar is eigenlijk veel onduidelijkheid over. Want er staat in onze vertaling wel in vers 5, de zaak is mij ontgaan. Maar dat kun je anders of misschien zelfs wel beter vertalen met, mijn besluit staat vast, mijn oordeel staat vast. Dat woord ontgaan betekent juist ook vast. Dus mijn besluit staat vast. Hij wil eigenlijk zeggen, ja, jullie vragen de droom. Ik ga die droom niet vertellen. Jullie moeten mij de droom en de uitleg geven. En aan het eind van vers 9 zegt hij, daarom zeg mij de droom. Dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven. Dus misschien was Nebukadnezar echt die droom vergeten. Maar ook mogelijk is dat hij hem wel wist. Maar zo zeker wilde weten dat de uitleg goed was, dat hij tegen zijn wijzen zegt, zeg mij die droom, en als u mij die droom kunt vertellen, dan weet ik ook zeker dat die uitleg de juiste is. Zo belangrijk blijkbaar vindt Nebukadnezar dat hij de juiste interpretatie van de droom krijgt. En zo erg wil hij voorkomen dat als hij die droom vertellen zou, ja, dan kun je er alles van maken uiteindelijk. Wat je maar wil. Zeg mij, en de droom, en de uitleg. En het maakt de impact, ik zei dat al, op zijn denken, op zijn wereld, op zijn koninkrijk, op hemzelf, eens te groter. Hij is echt beangst. Hij is echt onzeker. De fundamenten wankelen echt. En daarom komt hij met dat ridicule besluit, dat echt onmenselijke besluit, zou je zeggen, tot dit, om dit te vragen van zijn wijzen. En ze zeggen het ook. Er is nooit iemand op de aardbodem geweest, vers 10, die dat zou kunnen doen. En daarom is er ook nooit een koning geweest die dat heeft gevraagd. Of een heerser die zo'n zaak verlangd heeft van zijn wijzen. Er is nooit iemand geweest die dit heeft gevraagd, want zal het nooit iemand zijn die dit kan, tenzij iemand verkeert bij de goden, in de wereld van de goden, welke woning niet bij het vlees is. Nebukadnezar beangst, de grote koning nota bene met zo'n wereldrijk opgebouwd, met zoveel macht, met zoveel onderdanen, met zo gevreesd in de wereld waar hij leefde, hij is zelf nu beangst. Hij heeft geen vastheid in zijn leven. Een basisonzekerheid uiteindelijk van de grootste van de wereld van die dagen. Als alles begint te wankelen. Nou, dat is vandaag nog steeds waar, toch? Je kunt net zoveel macht opgebouwd hebben. Of net zo vast staan naar je eigen idee. Maar wat kan alles beginnen te wankelen? Zozeer zelfs dat je geen vastigheid vindt. Die boodschap van die ziekte. Of dat wat gebeurde op uw werk, op het bedrijf. Dat wat we zien gebeuren in ons land. Dat wat we bang zijn dat gebeuren zal in ons land. Dreiging van aanslagen. De angst. De onzekerheid. En Nebukadnezar, hij leeft daar toch in. Blijkbaar achter al die glamour, achter al die macht, achter al die rijkdom, achter al die dat imponerende van die grote Nebukadnezar zit toch die basisonzekerheid, die basisangst, die Dat wankelende. En die ene droom die hij gedroomd heeft, die uiteindelijk in Daniël 2 vers 31 pas naar voren komt, die ene droom die maakt hem zo nerveus en onzeker. Hij heeft geen vastheid. En daarom begint hij als het ware als een wilde om zich heen te slaan. Hij probeert alles vast te grijpen wat hij kan grijpen. Om maar staande te blijven. Om maar overeind te blijven. En vandaar dat zeer indringende woord. Zeg mij en de droom en die uitleg. En je kunt het niet. Je gaat helemaal te gronden. Alles. Je huis wordt een drekhoop. Wordt een mesthoop. Ik zal je helemaal vernietigen. Vertel mij die droom en vertel mij die uitleg. Nou, dat is, op zich is dat ook niet zo vreemd, is het niet? Dat je, wanneer het begint te wankelen in je leven, dat je alles aangrijpt. Om maar staande te blijven. En je ziet het om je heen. En de Heer moet ervoor bewaren in erge dingen. Maar je ziet het ook om je heen dat er dan ook allerlei gemene trucs uitgehaald kunnen worden. En allerlei oneerlijke spelletjes gespeeld kunnen worden. En allerlei ellebogenwerk plaats gaat vinden. Om maar staande te blijven. Om die onzekerheid maar uit te bannen. Om maar weer die vastigheid die je gevoeld hebt, die wel vals was, dan buiten de Heere, toch weer terug te krijgen. En uiteindelijk gaat het erom dat Nebukadnezar hier ervaart dat hij geen regie heeft over de dingen die gebeuren. Hij heeft alles in zijn handen, zou je kunnen zeggen, maar hij heeft geen regie hier over wat gebeurt. Hij moet erkennen dat er een ander in ieder geval boven hem staat. Dat hij zelf niet God is, maar dat hij mens is. En dat is een erkentenis die al diep ingrijpend is voor een mens, die net als Willem Kloos zegt, die natuurlijk heel veel later leefde, maar die net als Willem Kloos zegt, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Of, zoals Friedrich Nietzsche dat verwoordde, de filosoof, Duitse filosoof, filosoof van God is dood, zoals hij het verwoordde. Hij zegt, als er dan een God is, hoe zou ik dan ooit kunnen verdragen dat ik die God niet ben? Als er dan een God is, hoe zou ik ooit kunnen verdragen dat ik die God niet ben, dat ik een ander boven mij moet dulden? Blijkbaar heeft Nebukadnezar er iets van gevoeld. En die basisonzekerheid heeft zoveel gevolgen voor hemzelf, maar heeft tegelijk ook zoveel gevolgen voor de mensen om hem heen. En ze proberen het een tweede keer en ze zeggen, nou, dit kan toch niet waar zijn. En ze proberen het een derde keer en zeggen, maar dit heeft nog nooit iemand gevraagd. En dan wordt de koning toornig en zeer verbolgen, vers 12, en zegt, breng al de wijzen van Babel om. Fundamenten wankelen en slaat om zich heen. En probeert vastheid te vinden. Maar hij vindt het niet. Totdat Daniël komt. Dat gebeurt op een wonderlijke manier. De blikrichting gaat even van Nebukadnezar naar Daniël toe. Dat gebeurt op een wonderlijke manier in die zin dat Daniël eerst helemaal niet op de hoogte is, evenmin als zijn vrienden, van het besluit van de koning en blijkbaar ook niet in eerste instantie daarbij geroepen is, hoewel ze aan het eind van hoofdstuk 1 bevorderd waren tot die stand van de wijzen, blijkbaar niet erbij geroepen is en ergens anders verkeert en nou, daar gaan de soldaten al en ze doden die wijzen en die wordt gedood en dat huis wordt met de grond gelijk gemaakt en dan komen ze uiteindelijk bij Daniël en zijn vrienden, Hanania, Misael en Azaria. Je kunt je bijna voorstellen dat ze aangeklopt hebben, aangebeld zou je tegenwoordig zeggen. En de deur gaat open en daar staan die soldaten. Daniël, we moeten je spreken. Wat is er dan? We moeten je doden. Nou, dat is nogal een boodschap. Als fundamenten gaan wankelen, dan zou het op zo'n moment zijn, is het niet? In het leven van Daniël. En wat kunnen er dan vragen? En zouden er vragen kunnen opkomen? Want ze zijn maar net bevorderd tot die... Tot die stand van de wijze, om het zo te zeggen. Ze zijn bewaard. Ze zijn veilig in Babel gekomen. De Heer heeft hen geholpen in hoofdstuk 1. En ze waren wijzer dan al die anderen. En zagen er beter uit dan al die anderen. Ondanks dat ze niet het eten van Babel gegeten hadden. En nu zou het dan zo in één keer eindigen? Wat doet Daniël? Hij raakt niet in paniek. Hij zegt ook niet, nou ja, als we dan moeten sterven voor de zaak van de Heer, dan is dat zo. Hij reageert in wijsheid. Hij verzocht van de koning een bestemde tijd. Geef ons nog even tijd, koning, zodat ik u de uitleg kan bekendmaken. En dan gaat hij niet te raden bij zijn eigen wijsheid, ook al heeft hij die ontvangen van de Heer, en was hij verstandiger, en waren zij verstandiger dan allen, maar ze gaan belijden dat zij het niet weten. Ze gaan bidden. Toen ging Daniël in zijn huis, vers 17, en hij gaf de zaak aan zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat ze de God van de hemel barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen en de overige wijzen van Babel niet omkwamen. Gebed persoonlijk. Je zou kunnen zeggen als een Hiskia de brieven voor het aangezicht van de Heere neerleggen. Maar niet alleen persoonlijk, hij vraagt ook voorbeden. Ziet u dat? Bij zijn vrienden. Voorbeden, zoals dat nog gewend zijn. Zou je kunnen zeggen in de kerk, maar dat kan toch ook persoonlijk. Onder elkaar, als leden van de gemeente. Te vragen om voor elkaar te bidden. Om die moeite of die zorg voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. Wat is dat een zegen en wat is dat ook nodig als dienaar van het woord? Ik heb er al eerder over geschreven dat er gebeden wordt. Wat hebben we ook allemaal dat ten diepste nodig? En juist wanneer soms het misschien aan woorden ontbreken kan, dat het zo diep gaat, dat er een ander, of dat nou vanuit het ambt is, een dominee, een ouderling, of een bekende, samen buigt met u voor de Heer. Om het voor te leggen. Daniël, hij vertelt wat er aan de hand is aan zijn vrienden. En ze staan alle vier onder het doodvonnis. En ze bidden tot de God van de hemel. Ze willen niet sterven uiteindelijk. Niet voor zichzelf zozeer. voor de zaak van de Heer. Daar komen we in de rest van Daniel wel achter. Maar ze vragen aan het eind van vers 18 dat Daniel en zijn metgezellen en met de overige wijzen van Babel niet omkwamen. En dan staat er zo opvallend in vers 18 op dat ze de God van de hemel barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid. Over die verborgenheid van die droom. Wat is de droom en wat is vervolgens de uitlegging? Dat ze barmhartigheid verzochten. En dat woord is heel opvallend omdat Salomo bij de inwijding van de tempel een heel lang gebed uitspreekt. En al spreekt over wanneer het volk gezondigd zal hebben om vergeving. En hij vraagt dan. Geef hun barmhartigheid voor het aangezicht van degene die hen gevangen houden, opdat zij zich hun rondvermen. Het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Geef hen barmhartigheid voor het aangezicht van degene die hen gevangen houden, opdat zij zich hun rondvermen. Barmhartigheid, deze barmhartigheid, juist, ze hebben goed hun Bijbel gelezen bij een open Bijbel. Zij leefden vanuit het woord en vanuit de Heer. En zij baden en zij bidden precies dat. Wat Salomo toen gebeden heeft. Om die barmhartigheid van de Heer. Dat de Heer zich ontfermt. Niet omdat ze dat zo verdiend hebben. Dat is juist het woord barmhartigheid. Maar dat hij zal omzien in zijn genade. En zijn ontferming. En die zaak aan hen bekend maken. En de Heer doet het. Vers 19. Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. En toen loofde Daniel de God van de hemel. Hij looft God. En als we zien wat hij dan zegt, de naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de stonden, hij zet koningen af en hij bevestigt koningen, hij geeft de wijze wijsheid en wetenschap degenen die verstand hebben, hij openbaart diepe en verborgen dingen, hij weet wat duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank u omdat gij mij wijsheid hebt gegeven, o God van mijn vaders. Een loflied op God, op zijn regering, op zijn majesteit, op zijn soevereiniteit. Hij regeert. Hij zet koningen af. Hij geeft koningen de macht. Het is precies dat wat Daniel straks tegen Nebukadnezar zal zeggen. U bent een koning der koningen, vers 37. Want de God van de hemel heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. Nebukadnezar, u zit daar alleen, omdat God u daar gezet heeft. Wat is dat een troost voor Daniel en wat is dat een troost voor de ballingen daar? In die vragen heeft niet het kwade overwonnen over het goede, heeft niet de macht van de vorst van de duisternis overwonnen over de God van de Bijbel. En die koning die hen weggevoerd heeft uit Babel, daarvan zegt Daniel nu, in naam van zijn God, u bent die koning, maar u zit daar alleen omdat God u daar heeft gezet. Wat wonderlijke. En wat is dat vandaag nog steeds waar? We kunnen vrezen en bang zijn. Wat zal een Trump doen? Of wat zal Poetin klaarmaken? Of wat zal Erdogan zich weer in zijn hoofd halen? En tegelijk, ondanks dat ze ook zelf verantwoordelijk zijn, tegelijk is waar, zij zitten daar. Omdat de God van de hemel en een koninkrijk macht, sterkte en eer heeft gegeven. Wat een troost. Het gaat toch niet buiten de hand van God om. Niets gaat uiteindelijk buiten de hand van God om. Omwille van die ene. Die ene God van hemel en aarde. Niet al die goden. Niet al die goden. Waar die tovenaars van spreken. Ja, alleen als je bij het rijk van de goden bent, dan kun je dit doen. Maar het zijn niet al die goden. Maar het is de ene God die regeert. Wat is die boodschap ook vandaag belangrijk? Wat een goden zijn er niet, een afgoden. Waar het christelijk geloof verlaten wordt, komt er altijd iets voor in de plaats. En dat zijn goden van macht en goden van drank en drugs en noem maar op. Die regeren ten diepste niet. Het zijn afgoden. Ze zijn niets uiteindelijk. Maar deze God regeert. Hij zet koningen af. Hij bevestigt koningen. Hij geeft wijsheid en wetenschap. Degene die verstand hebben. En die goden van deze wereld kunnen wel heel wat lijken. zoals deze wijzen toch lang volgehouden hebben. Uiteindelijk bij koning Nebukadnezar, maar nu onvoorstelbaar door de mand zakken. Tegen de lamp lopen. Ze kunnen het niet. Hoe indrukwekkend ze ook zijn, die goden van deze wereld. Ze staan altijd onder deze ene God. En lees dan vers 11 nog eens een keer. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar, zeggen die wijzen. En niemand anders die er zelf voor de koning te kennen geeft, kan geven. Dat kunnen alleen de goden welke woning bij het vlees niet is. En dan gaan de gedachten verder naar Advent. De God welke woning bij het vlees wel is. Hij, de Heer Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is mens geworden. Hij is neergedaald. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen behalve in de zonde. En Daniels gebed wordt hier verhoord als hij bidt om barmhartigheid. Maar het gebed van deze Messias, deze middelaar, als hij dat bidt in Gethsemane, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, wordt niet verhoord. Niet wat ik wil, maar wat u wil, dat moet gebeuren. Daniel looft God. Al moet hij de droom nog vertellen en zijn uitleg aan de koning. Wel, nieuwtestamentisch gezegd, dat loven in lijden is alleen mogelijk aan de voeten van deze Heer. Deze middelaar, ziende op zijn lijden en daarmee op de ernst van onze schuld en onze zonde voor hem. Dat hij zo diep heeft willen gaan, opdat zelfs vijanden met God verzoend zouden kunnen worden. Nochtans een loven in lijden. Een traan in het oog misschien. En een trilling in de stem. Of een gebroken stem. Ziende op hem. De overste leidsman. En voleinder van het geloof. Waarvan de Bijbel zegt dat al dat lijden. En al die vragen. En alles waar ons. En door welke onzekerheid ons leven ook heen gaat. Uiteindelijk toch een leven en een lijden is, dat in zijn hand is en dat tot zijn doel dient. Omdat alle dingen moeten meewerken ten goede, degene die God lief hebben. Wat een verschillende reactie. Wat een verschillende vastheid. Nebukadnezar, als de fundamenten wankelen, probeert dit alle macht zijn positie te behouden. En Daniel, wanneer je zegt, nou dan wankelt alles. Als het zwaard van Damocles boven je hoofd hangt en ieder ogenblik vallen kan. Hij looft God om zijn barmhartigheid, zijn genade en zijn soevereine regering. En dan de uitleg van die droom nog. Juist daarin die troost, waarin naar voren komt waarom Daniel God looft. Hij zet koningen af, hij bevestigt koningen. Die uitleg, waaruit blijkt dat God zelfs gaat over de dromen van heidense koningen. Moet je eens over een moment over nadenken. Dat God zelfs gaat over de dromen van de heidense koningen. En als hij zulke details regeert, zou hij dan in het grote afwezig zijn. Geenszins. Daniel kan het zelf niet. Hij zegt dat tegen de koning. Als de koning zegt, u kunt het mij bekendmaken, vers 26. Daniel zegt dan, nee, de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en uw gezichten van uw hoofd en op uw bed zijn deze. En dan komt dan die droom van het gouden hoofd en zilver, koper, ijzer, met leem vermengd enzovoort. En dan die steen, die kleine steen die als het ware uit het niets komt en van de berg afrolt en groter wordt. En dat hele beeld vermaalt tot stof en uiteindelijk zo groeit dat het een berg wordt en uiteindelijk de hele wereld vervult. En Daniel gaat die droom uitleggen. En hij zegt, u koning bent dat gouden hoofd. U bent het die zo heerlijk en vol van macht bent. God heeft u op die plek gezet. U bent het gouden hoofd. Nou, dat zal Nebukadnezar best goed gedaan hebben, wellicht. Dat hij het gouden hoofd genoemd heeft. Maar Daniel spreekt verder. Er zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Vers 39. En daarna weer een ander koninkrijk. Dat heerst zal over de gehele wereld. En dan het vierde koninkrijk, dat hart is gelijk ijzer. En alles verbreekt. En die voeten van, ten dele van ijzer en ten dele van leem. Uiteindelijk zien die dat beeld op vier rijken, vier koninkrijken. En ik zei al, ik ga daar een beetje snel voorbij. Ook omwille van de tijd. Maar dat komt nog terug allemaal in Daniel 7. In de gezichten van Daniel. Daniel 8 ook. Het gaat hier om het rijk van Babel onder Nebukadnezar. Het volgende rijk is het rijk van de Mede en de Perzen. Dan het rijk van Alexander de Grote, het Griekse Rijk. En vervolgens uiteindelijk het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk wat zeer sterk was, een ijzeren rijk, maar uiteindelijk ten onder ging van zwakheid van binnenuit. Omdat Paulus het Romeinse Rijk terecht beschrijft als hij zegt dat God het overgeeft in het oordeel van toenemende goddeloosheid. En een toenemend afwijken van de Heere. Romeinen 1 is dat. Dat precies wat we in onze maatschappij ook zien gebeuren. En dan komt het. Dan komt die steen. Babel, Mede en Perzen, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En daar, tijdens de regering van het Romeinse Rijk, komt een engel van de hemel naar de aarde. En hij gaat niet naar Rome, en hij gaat ook niet naar Jeruzalem, hij gaat naar Nazareth. In Nazareth ontmoet hij een jonge vrouw, 14 jaar misschien, 15, Maria. Wees gegroet, gij begenadigde onder de vrouwen. Je zult moeder worden. En uw kind zal op de troon van vader David zitten. En zijn koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid. Als uit het niets, zou je zeggen. Alle machtscentra van die wereld voorbij. In het Nazareth, in dat eenvoudige, nietsbetekenende dorpje daar hoog in het land van Israël, komt die engel met de boodschap van de hemel. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Hoe zal dat wezen? Omdat ik geen man bekend, omdat ik maagd ben. God zal er zelf voor zorgen. En hij zal regeren en zijn koninkrijk zal zijn zonder einde. Vers 44. Doch in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal de koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in eeuwigheid bestaan. Dit is het koninkrijk van God. Dit is het koninkrijk van Jezus Christus. Wat een troost daar is het niet voor deze ballingen. Daar komt het koninkrijk van God. Ze zitten ver weg van de tempel. Daar komt het koninkrijk van God. En hij zal overwinnen. Alle rijken zullen teniet gedaan worden uiteindelijk. Alle macht zal verbroken worden. Hij is de Heere der Heren en de Koningen der Koningen. En zijn rijk zal de aarde vervullen. Totaal en geheel. Het zal een koninkrijk zijn van gerechtigheid en van vrede. Koninkrijk. Uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat ook heel de aarde vervullen zal. En Jezus zegt dat zelf later. In Matteüs 21. Hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hadden? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God zal, van u zal weggenomen worden. En een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En op wie deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Jezus, de Messias, als een rots der ergernis en een steen van aanstoot waarover mensen struikelen. Waardoor mensen vermorzeld worden wanneer ze weigerachtig en in vijandschap tegenover hem blijven staan. Maar ook die rots van Gods genade en van ontferming. Jezus Christus en wiens wonde genezing is. En die regeren zal. Tot in eeuwigheid. Wat een boodschap daar. Voor die ballingen in Babel. Wat een boodschap vandaag. Voor ons. naar twee kanten toe. Waarin vinden wij onze vastheid? Is die vastheid gelegen in dit koninkrijk van God? Of zoeken we onze vastheid net als Nebukadnezar buiten hem? En hebben we die vastheid van dat evangelie en van zijn genade nooit echt nodig gehad? Omdat we ontdekten dat wij zo onvast zijn. Wij zo schuldig zijn. Wij zo zwak zijn. En zo nietig. En er geen vastheid is buiten Jezus Christus en die gekruisigd. Nebukadnezar, hij valt op zijn aangezicht, aanbidt Daniel. En de koning maakt Daniel groot, vers 48. En hij stelt hem over het hele land. En de koning zegt tegen Daniel, vers 47. Het is waarheid dat uw God een God der goden is en een Heere der koningen die verborgenheden openbaart. Terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. En je zou zeggen, op grond van wat Nebukadnezar zegt. Je zou zeggen, nu, nou dat is toch een verhaal met een goed einde uiteindelijk. Die wrede koning, uiteindelijk heeft hij gebogen voor de koning der koningen en de Heere der heren. Hij heeft erkend. En hij buigt hier in deze belijdenis voor de Heere neer. En toch, als we Daniel 3 verder lezen, dan heeft hij een beeld gemaakt. Vers 1, de koning Nebukadnezar maakte een beeld met een hoofd van goud? Nee, een beeld helemaal van goud. Een hardere ontkenning van de boodschap van Daniel 2 door de koning is er niet. Mijn rijk zal altijd zijn. Wat wil dat zeggen? Dit, dat koning Nebukadnezar wel onder de indruk was van wat er in Daniel 2 gebeurt, maar uiteindelijk niet bekeerd wordt. Hij is wel onder de indruk, maar niet veranderd. Hij is wel onder de indruk, maar niet vernieuwd. Wat een boodschap. Laten we dat ook eens mee naar huis nemen. En openleggen voor God. Voor zijn aangezicht. Te waken, net als afgelopen zondagmorgen. Voor dit wat Nebukadnezar hier doet. Want uiteindelijk bouwt hij dat beeld van goud. En zoekt hij toch zijn vastigheid buiten God zelf. Hij heeft er niet van geleerd. Zijn leven heeft gewankeld. Maar is weer enigszins in evenwicht gekomen. Het gaat alweer. En hij vergeet wat hij gezegd heeft. Heere, bewaar ons daarvoor. Hoe vaak gebeurt het niet? Zoek dan uw vastigheid. Uw vastigheid van uw leven en van deze wereld. Te midden van alles wat gebeurt. Niet in wie wij zijn of wat we kunnen. Niet in de mensen die u om u heen verzamelt. Maar in deze God van hemel en van aarde. Die zich zo diep heeft vernederd. Die mens geworden is. In alles gelijk. Deze Jezus, Advent. Het woord is vlees geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hebt u zijn heerlijkheid gezien? Juist aan het kruis waar hij zich gaf. Voor zondaren. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, we zoeken uw aangezicht aan het einde van deze Bijbellezing. Heb dank dat we hier mochten zijn. En wat kan het veel naar boven brengen, wat we hebben overdacht samen. Geef dat we het mee mogen nemen in onze hoofden, in onze harten en ook overdenken zullen. Dat is het ook waard. Uw woord is het waard om overdacht te worden. Die twee kanten en die vastigheid. De vastigheid van ons leven. Heer, wat is dan leeg buiten u? Al maken we weer een beeld van goud. Het zal vermorseld worden uiteindelijk. Het zal niet bestaan voor u. Maar daar bij u aan uw voeten. Is toch genezing. Kracht en vrede. Uw koninkrijk dat eeuwig blijven zal. Al gaat het door stormen heen en aanvechtingen. Al gaat het door onmogelijkheden heen. Dingen die we niet begrijpen. Nochtans. En toch. Vastgehouden te worden. Zo ik niet dat geloof dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar. Houd moed. Heere, ga zo met ons. Breng ons veilig thuis. Wees met ons het verder van deze avond en breng ons zondag ook weer onder de bediening van de verzoening bij elkaar. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Lofzang van Zacharias zingen wij, vers 2. De lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. God had hem tot een troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou van onze hateren wreed geweld. En nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid. De lofzang van Zacharias vers 2, en ik geloof dat er nu gecollect... Ja, nu doe ik het goed, hè? Ja. Er wordt nu een collecte gehouden. Zullen we nog eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen. Allemaal wel thuis toegewenst.